in Johannes hoofdstuk 1 en we zullen starten vanaf vers 5. Maar in plaats van de volledige tekst eens door te lezen, zal ik vers per vers verder gaan. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Heb je al eens recht in de zon gestaard? Zoals je hier ook een beetje in het beeldje nu ook recht in de zon kan staan. Heb je dat al eens gedaan? Denk dat iedereen dat wel gedaan heeft. Hoewel, waarschijnlijk ook je ouders lang geleden of vrienden van jou gezegd hebben van... Dat is slecht voor je ogen, hè. En wat gebeurt er meestal als je lang in de zon kijkt? Je zou dat kunnen... Wie zei het er dan net? Niet dat hij zei... Wat? Die sterretjes, ja. We zien nog iets anders misschien ook. Wat? Ik kan niet verstaan, hoor. Ja, de zwarte vlekken ook, ja. Goed. Je had wel heel veel moeite dan eigenlijk om terug te kijken. Dus dat je ogen dicht deed van die pijn dat je had van te veel te kijken. En denk zelf dat je ook wel last hebt ervan. Als je erop aan het kijken bent. Denk als je straks terug de ogen dicht doet en gaat kijken, dat het een beetje heel zal worden misschien voor je ogen. He? Maar dat is natuurlijk zo. He? We kunnen moeilijk alles zien. En in onze tekst van vanmorgen wil ik Johannes een ervaring geven die daarop lijkt. Van een beetje van te lang in de zon te kijken. Maar zeker als je beseft dat het licht van God nog veel groter, nog veel zuiverder en nog helderder is dan de zon. En die zwarte vlekken zou je misschien kunnen voorstellen eigenlijk als de diepe zwartheid die we in onszelf hebben. De zwarte vlekken waarmee we omringd zijn door de zonde. En ook de wereld die ook bedekt is met zwart rondom ons duidelijk maken van de zonde. Maar die zonde, die zwartheid van de zonde kan eigenlijk maar duidelijk gemaakt worden door het licht van God. Door zijn volmaakte licht. En hij wil ook dat we echt in dat licht leven. Dat we een levende band met God hebben. En een leven van gerechtigheid en van liefde hebben. Ja, eerst. Nu? Ja, dank je. God is licht. In hem is er geen spoor van duisternis. Een tijdje geleden zei ook David, hè, dat in de Bijbel dat God met verschillende namen kan toegezegd worden. Maar hier gebruikt Johannes enkel maar licht. Maar in welke zin is God licht? In de psalmen staan er versen als, de Heer is mijn licht, is mijn behoud. Heer mijn God, hoe groot bent u? Met glans en glorie bent u bekleed in een mantel van licht gehuld. En die beeldspraak in de psalmen zien we ook terug in het Nieuwe Testament, die door Jezus herhaald worden. Want hij zei, ik ben het licht van de wereld. Ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is. En Lucas noemde Jezus een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen. Paulus schreef over hem als de gelukzalige en enige heerser, de hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Maar nu tien bewijs dat God licht is, zien we ook in zijn transfiguratie van Jezus. Waar hij veranderde van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Het licht van Jezus weerspiegelt één andere persoon. De Vader die verschijnt in een stralende wolk en zegt, dit is mijn zoon. Het licht van Jezus focust zich op het karakter van de Vader en betekent dat God zowel moreel, dus enkel goed doen, geen kwaad doen, en als intellectueel, geen dwalingen, enkel de waarheid en die dingen volmaakt zuiver is. En het licht staat ook gelijk aan trouw, omdat God doet wat hij zegt. Het licht staat gelijk aan rechtvaardigheid, aan volmaakte rechtvaardigheid. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. En dat licht toont onze onheiligheid. Want we worden volledig bedekt met zwarte vlekken door de zonde. waardoor het noodzakelijk is dat de vlees geworden en gekruisigde Jezus ons wast in zijn heilig bloed. Johannes maakt in vers duidelijk dat God licht is. En beschrijft hij vanaf vers 6 wat het ook betekent. Want als we verbonden zijn met God, die heilig is, moeten we heilig zijn zoals Hij ook heilig is. Niet om gelijk te zijn aan God, maar om een kwaliteit met Hem te delen. Johannes waarschuwt, leest ons de les en onderwijst ons. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl onze weg in duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. In die versen zien we steeds een tegenstelling gebeuren. We hebben een negatieve alszin die tegenover een positieve zin staat. En die spreekt altijd over de Vader die ons reinigt en de Zoon die ons reinigt. En dat zien we in die versen. Ik zal even tonen. Er staat negatief. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl onze eigen weg gaan, liegen we. Vers 7 is dan positief. Maar gaan onze weg in het licht, dan reinigt God ons van alle zonden. Vers 8, negatief. Als we zeggen dat we zonden niet kennen, bedriegen wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Dan een positief vers. Als we onze zonden beleiden, reinigt God ons van alle ongerechtigheid. En het eindigt hier in vers 10 van het hoofdstuk met de negatieve kant terug. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we God tot een leugenaar. En dat gaat niet enkel over dwaalleraars die de kerk kunnen binnendringen om ons te verleiden. Maar dat veel mensen, ook wij, in de verleiding kunnen komen om te handelen en te denken zoals in vers 6 hier beschreven staat. Want als iemand beweert dat hij dicht bij God is, terwijl hij in de duisternis van de wereld wandelt, heeft hij de gemeenschap met God verbroken of hij heeft die gemeenschap ook nooit gehad. Iedereen kent wel een vorm van deze illustratie waarin de redding gesymboliseerd wordt. De kloof die tussen ons en God ligt, kunnen we oversteken dankzij het offer van Jezus. En we zullen door vers 6 een man in de afgrond kunnen plaatsen. Die tegen God schreeuwt en stoeft in over de wereld, dat hij in gemeenschap met God leeft. In het boek Christreis naar de eeuwigheid is er ook een man die heel veel praat over gebed, over bekering, over geloof en over wedergeboortheid. Ik weet niet hoeveel van. Maar hij kan er alleen maar over praten. Hij is niet bekeerd. Want alles wat hij heeft, ligt enkel maar op zijn tong en in zijn hersenen. Hij denkt dat hij op een grote hoogte staat. Wij gaan sterven in een donkere put. En dat is eigenlijk het toppunt van onze menselijke verwaandheid. Johannes vertelt ons dat we geen hypocrieten mogen zijn. Die met de lippen wel trouwens weer naar God. Maar met hun leven eigenlijk gewoon Gods wet vertrappelen. Als je zegt dat je van God bent, moet dat ook te zien zijn. We moeten anders zijn dan de wereld. We moeten voornamelijk in het licht wandelen. En dat is een leven dat de heiligheid van God toont. Een correcte houding tegenover de zonde hebben. En het is Christus liefdevolle en gehoorzame voorbeeld kopiëren met ons leven. En wandelen in het licht heeft twee gevolgen. De eerste is gemeenschap met andere gelovigen hebben, zoals we hier deze morgen ook hebben. Als we op de juiste manier met God verbonden zijn, zijn we ook op de correcte manier verbonden met andere christenen. De gemeenschap, dus de kerk, mag zich niet laten beïnvloeden door de zondeval die het vijandschap tussen mensen veroorzaakt. Ruzie mag hier geen deel zijn van de gemeente. Oneenigheden, wat er discussie kan, dat kan altijd gebeuren, hè? Er zijn mensen. Maar het mag niet leiden tot breuken of wat dan ook. Strijd over wereldse, ethische en culturele onderwerpen die door de zonde ontstaan zijn, mag ons niet verdelen. Het eigen ik, de belangrijkste zonde, denk ik, zal iedereen wel last van heeft. Ik wil op de eerste plaats. Misschien zeg je dat niet zo, maar onbewust zijn ze toch vooral bezig met het ik. We moeten er altijd in gedachten houden. Wij moeten mensen van een boek zijn, die geloven wat er in het boek staat. Die doen wat het woord God zelf van ons vraagt. En we mogen ons verblijden als we samenkomen voor aanbidding, als we maaltijden delen, als we de verloren in de hand reiken, als we voor de armen zorgen, de onderdrukten troosten, zendelingen steunen en aanmoedigen, en de handen ineens slaan om met andere kerken, met andere geloven in de omgeving samen te werken, en over de hele wereld. Het tweede resultaat hiervan is dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. Prezen zij de Heer. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Wanneer iemand in het licht wandelt, laat dat licht ons zien wat wij zijn. Wij zijn zondaars. Daarom moeten we blijven vasthouden aan het kruis en moeten we gewassen worden met zijn bloed. Als christenen moeten we opnieuw gereinigd worden door zonde die in ons leven geslopen is. Maar we moeten voornamelijk beseffen en het nooit vergeten dat elke zonde die je maar kan doen en bedenken, bedekt is door zijn bloed. Bedoelt Johannes de zonde van overspel, een vals getuigenis geven, vulgaire grappen maken, bedrog, afgunst, roddel, wrok voeden, luiheid, oordelen, onschuldigen doden, liegen, boosheid, beloftes niet nakomen, armen onderdrukken, niet bidden, ruzie maken, beledigingen beantwoorden met beledigingen, eeroof, vertrouwen op je rijkdom, geweld en hekserij? Ja, dat is bedekt. Bedoelt hij de zonde van het liefhebben van de wereld? Het liefhebben van jezelf? Het niet liefhebben van je naaste of vijand of medechristen of God? Ja, ze zijn allemaal bedekt door het bloed van Jezus. Elke zonde die ons vuil maakt om met een heilige God te praten, is gereinigd. Dankzij zijn offer voor onze zonde is blijvende gemeenschap met God mogelijk. Maar als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. En goed dat iedereen van ons hier beseft dat we nog steeds zondigen. Want als ik naar sommige bekende predikanten kijk, zie je dat er toch christelijke leiders zijn die daar iets anders over denken. Ik heb er enkele bij. De eerste is misschien niet zo bekend, maar is wel heel bekend in de charismatische richting. Hij is dus charismatisch evangelist, een genezer. Hij heeft heel veel benen verlengd, zonder dat ik gezien heb, maar ja, dat is een trucje die wel al geweten is dat dat niet zo correct is, waarschijnlijk. Dit zegt hij. Hij, dus Jezus, kwam en gaf me dit blanco canvas. Hij kwam en gaf me dit zuivere hart. En ik heb het nooit met iets geschonden. Omdat ik van Jezus hou, zijn mijn handen schoon en mijn hart zuiver. Ik hou van hem met heel mijn hart. Ik zal voor hem staan en hij zal zeggen, goed gedaan. Wat zal hij zeggen als jij voor hem staat? Je kunt het woord zo sterk in je hart hebben, dat je nooit meer hoeft weg te glijden. Mensen zeggen dat dat niet waar is, maar ze hebben het mis. Zo leef ik. Wat ik persoonlijk merk, hoe dichter je bij God bent, hoe meer besef je van je zonde hebt. Hoe meer je ziet wat je verkeerd doet. En bij hem doet het een beetje denken aan de gelijkenis van de fariseer en een tollenaar in de tempel. Hey, waar de fariseer zegt dat hij eigenlijk geen zondaar is. Kijk naar mij. Ik doe alles goed. Ik doe alles goed voor jou, maar kijk naar die tollenaar. Hè? En het is een groot verschil met die tollenaar, die ook een echt groot zondebesef had. De volgende is misschien wel bekender. Dat is Joel Osteen. In een interview werd de vraag gesteld, heb je ooit het gevoel dat je over zonde moet praten? Daarop zei hij, ik heb gewoon het gevoel dat ik het op een andere manier doe. Die kritiek krijg ik wel eens, maar ik ben als een ouderwetse die elke dienst en bij elke televisieuitzending een altaaroproep doet. Als ik erover praat, praat ik over hoe we beter kunnen worden. Hoe we kunnen overwinnen. Ik categoriseer het waarschijnlijk groter, maar ik heb niet het gevoel dat ik mensen ga slaan met hun zondigheid. Want de meeste mensen weten toch wat ze verkeerd doen. Ik leer vooral hoe ze nu een prachtig leven kunnen hebben. Hij zegt dat zondaars niet verteld moeten worden dat ze een zondaar zijn. Want ze dat zogezegd al weten. Maar weten we dat echt wel? En beseffen we dat echt wel? En stel, er komt op het nieuws. En we zien daar een misdader die heel veel mensen vermoord heeft. Daarom gaan we zeggen, kijk, dat is nu pas een echte zondaar. Als ik mij vergelijk met die misdadiger, dan heb ik niks van zonde toch. Maar hij is ook het volgende. 99,9% van de mensen zijn niet slecht. Ze kunnen slechte keuzes maken, maar diep van binnen hebben ze een goed hart. Maar als we dan naar de Bijbel gaan, Romeinen 3,12, daar staat er, er is geen mens die het goede doet. Zelfs niet één. 99,9% van de mensen zijn geen goede mensen. 100% van de mensen zijn slecht. Er was maar één goed. En dat was Jezus Christus, die mens en God is. Luister naar een mens, naar Joel Osteen, of luister naar God. Hier zie je eigenlijk dezelfde predikant met de rapper Lil Nas. Iemand die kent Lil Nas? Nee? Wel, dat is bij een van zijn bekende clips is eigenlijk het slaafje, speelt hij het slaafje van de duivel. Hier zie je de schoenen dat hij verkocht heeft van Nike, waar eigenlijk, je ziet dat rood daar, dat zou echt menselijk bloed zijn. En die schoenen worden de Nikes van Satan genoemd. En dan zie je de predikant die het woord van God predikt, die ook zegt van, en ieder mens heeft wel, hè, ieder mens is goed. En dan staat hij naast iemand die eigenlijk een beetje een bidder van de duivel is. Het is misschien maar een clip, maar toch. Je ziet wel een beetje de lijn waarin hij wel werkt. Oké, de volgende is misschien nog bekender. Dat is Joyce Meyer. Laat eens zien wat zij zegt. Ik ben niet arm. Ik ben niet ongelukkig. En ik ben geen zondaar. Dat is een leugen uit de put van de hel. Dat is wat ik was. En als ik dat nog steeds was, dan is Jezus voor niets gestorven. Ik moet jullie iets vertellen, mensen. Ik stopte niet met zondigen, totdat ik het eindelijk door mijn dikke kop had dat ik geen zondaar meer was. De religieuze wereld vindt dat ketterij en wil je misschien voor ophangen. Maar de Bijbel zegt dat ik rechtvaardig ben. En ik kan niet tegelijkertijd rechtvaardig en zondaar zijn. En dat kunnen we ook niet allebei zijn. We blijven zondaars. Maar wat belangrijkste is dat we gerechtvaardigd worden door Jezus. Door zijn offer. Laten we niet blind zijn zoals zij. Zijn voorgangers zitten constant in het woord. Wel, dat denk ik toch. En die eigenlijk zaken zeggen die ver weg van het woord zijn. Maar laten we beseffen dat we een strijd met de zonde te voeren hebben. Als we dat niet beseffen, bedriegen we onszelf. En is de waarheid ook niet in ons. En kunnen we ons ook sterk afvragen of we wel gered en gerechtvaardigd zijn. Maar als we onze zonden belijden, is hij trouw en rechtvaardig. Om te vergeven en ons te reinigen van al het onrecht dat wij doen. We hebben jammer genoeg een beetje creatieve woorden bedacht voor zonde. Zoals we bij Joel Osteen zien. Het is een vergissing. Het is een foute keuze. We hebben onze slechtheid die we hebben eigenlijk een minder erge naam gegeven. Maar die vergissing of die foute keuze, dat blijft voor God zonde. Als iemand zegt dat we geen zonde hebben, ontkent die persoon dat er iets verkeerd is aan de menselijke natuur. Of die persoon gelooft dat hij zondeloos is door een bepaalde mystieke gemeenschap met Christus. Maar wie de erfzonde in alle mensen en de zonde in zichzelf ontkent, kijk, wat Joyce Meyer zei over ketters, als je het anders doet, dan ben je eigenlijk een ketter. Eigenlijk is het zo, dat ze een ketter is. Het is een dwaalleer, op dat punt toch. Zulke mensen bedriegen en misleiden zichzelf. Want toen Adam voor het eerst zondigde, beschouwde God die zonde ook als de onze. Wij hebben zijn zonde geërfd en dragen daar ons hele leven de gevolgen van. Ik denk dat we iedere dag al bij onszelf zien, dat we daar de gevolgen van dragen. Zulke leugenaars zijn dubbel verdoemd, want ze staan net zoals wij schuldig tegenover God. En ze zondigen nog eens, maar ze ook niet bewust van zijn dat ze zondigen tegen hem. En je moet niemand leren om te liegen of te stelen. Iedereen kan het en doet het wel eens. Ik weet zelf nog dat ik, toen ik klein was, had ik nog zo'n G.I. Joe popje gestolen van een neef, die al wat ouder was. Dus ik dacht, van, die heeft dat niet meer nodig. Maar toch, hè. En ik ben ook niet van mijn eerste leugen doodgegaan. En egoïstisch zijn, zoals ik al zei, hoeven we ook onszelf niet te leren. Want we zetten onszelf graag op de eerste plaats. Juist. Zij die de erfzonde ontkennen, ontkennen eigenlijk de neus op hun gezicht. En mochten onze neuzen groeien, zoals bij Pinocchio, dan zouden ze waarschijnlijk allemaal zo uit zijn. Of misschien erger, hè? Dat nog veel verder staat dan zijn neus. Een romanschrijver, Ivan Turgenev, schreef: ik weet niet hoe het hart van een slecht mens is, maar ik weet wel hoe het hart van een goed mens is. En het is verschrikkelijk. De mens is zowel groot vanwege zijn vermogen om rationeel te denken, om morele keuzes te maken, maar is ook monsterlijk. Want van binnenuit, uit het hart van de mens, komen slechte gedachten. Seksuele immoraliteit, diefstal, moord, overspel, begeren, boosheid, bedrog, zinnelijkheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid. Maar wat kunnen we eraan doen? Als die zonde uit ons hart komt. Als dat deel van ons is, wat kunnen we eraan doen? Een deel van de oplossing voor de ontkenning van de zonde is het effectief belijden van zonde. Want belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons ook vergeven. En ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. We moeten niet zeggen dat we zonder zonde zijn. Maar eigenlijk dat we vol zonde zijn. Van hoofd tot hart. Van staart tot tenen. En we kunnen bidden in het openbaar, privé, alleen of samen. We kunnen onze persoonlijke zonden, zelfs die van anderen, belijden. We kunnen onze zonden belijden aan anderen. Maar in dit vers is de belijdenis vooral gericht aan God. We moeten onze overtredingen aan de Heer voorleggen. En wie dat doet, die zal ook barmhartigheid verkrijgen. Daarom moeten we voortdurend onze zonden belijden. In Spreuken 28, vers 16 staat er: wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. We zondigen allemaal regelmatig tegen God en tegen anderen. Maar God is trouw en rechtvaardig. Hij houdt zich aan zijn beloftes. En hij doet dat door het kruis. Enkel op basis van het bloed van Christus vergeeft en reinigt God. Hij doet de schuld weg. En hij brengt herstel. Hij verwijdert de vlek, de zwarte vlek van de zonde, waardoor wij heilig worden. En onze gemeenschap met hem wordt vernieuwd. Versterkt. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Ik heb gelezen dat de vrouw eens het volgende vroeg aan Charles Wesley, een bekende predikant. Je zei: ik ben een grote zondaar. Ik ben een christen, maar ik faal soms zo vreselijk. Bid alsjeblieft voor mij. Dan keek Spurgeon haar aan en zei: ja, mevrouw, ik zal voor u bidden. Want u bent echt een grote zondaar. Die vrouw verschot een beetje en toen zei van: wat bedoelt u? Ik heb nooit iets heel erg verkeerd gedaan. En in vers 10 heeft Johannes eigenlijk te maken met iemand die lijkt op deze vrouw. Ze erkent de erfzonde, maar eigenlijk ziet ze niet in hoe slecht ze wel is. We net ook zei van die misdadigers, zij ze ook zeggen van: dat is pas een zondaar. Die misdadiger is een zondaar, ik niet. In Spreuken 30:20 staat er: zo doet de vrouw die overspel pleegt. We kan het ook verwijzen naar zonde, die zonde pleegt. Ze zegt: ik heb niets verkeerd gedaan. Ja, alsof ze na het eten haar mond afveegt. Het is weg. Niks verkeerd. We bewegen onze mond af naar de zonde en zeggen tegen de wereld: ik heb niet gezondigd. Ik heb niets verkeerd gedaan. Wat heb ik te biechten? Het is die naam die niets verkeerd gedaan heeft. God haat dat. Want als we zeggen dat we niets gezondigd hebben, zeggen we dat God een leugenaar is. We gooien God dan op één hoop met de meest duistere personen van de wereld. Zoals de duivel en de valse leraren. Je kunt wel begrijpen dat dat een grote belediging is voor God. Want God openbaart in zijn woord dat iedereen gezondigd heeft. Dat er geen mens op aarde is die nooit zondigt. Wie heeft gelijk en wie niet? Wie is er aan het liegen? Is het de man die zegt dat hij nooit gezondigd heeft? Of is het God die verklaart dat iedereen gezondigd heeft? Er is maar één goed antwoord. Ieder mens is onbetrouwbaar. Maar God zelf is betrouwbaar. Er wordt ook zo'n overlevering van iets dat met Charles Spurgeon gebeurd was. Dat er eens een man naar hem kwam die zei dat hij zonde was. Spurgeon nodigde hem uit om bij hem te eten. En nadat hij geluisterd naar de man, stond hij recht en gooide het water van zijn glas in het gezicht van die man. Die man werd razend kwaad. En begon Spurgeon hem te beledigen, uit te schelden. En toen hij was uitgeraasd, zei Spurgeon, zie je, de oude zondige man in jou is niet zo dood als je zegt. Hij was gewoon flauw gevallen. En ik heb hem tot leven gewekt met een glas water. Niemand, maar dan ook niemand, heeft en zal de zondeloze perfectie bereiken. Zolang wij ons vernieuwde lichaam niet hebben, blijven we zondaars die voortdurend door God gereinigd moeten worden. We moeten dat onthouden. Val niet in dezelfde fouten die Johannes veroordeelt in deze tekst. Want we zullen steeds opnieuw moeten vechten tegen dagelijkse verleidingen. We vechten tegen de kwade krachten buiten en de kwade krachten die binnen ons zijn. Laten we steeds tot hem bidden, naar het voorbeeld van onze Vader. Vergeef ons onze schulden. Breng ons niet in bekoring, maar red ons van het kwaad. Als we in het licht willen wandelen, moeten we eerst de duisternis in onszelf herkennen. We kunnen niet zeggen dat we geen zonde hebben, of dat we niet gezondigd hebben. Maar erkennen en beleiden dat we gezondigd hebben en nog steeds opnieuw zondigen. En dat moet leiden tot een leven van berouwvol biechten. Gevolgd steeds, want we moeten niet in het donker blijven hangen omdat we gezondigd hebben. Altijd gevolgd, want het wordt altijd gevolgd door de beloofde vergeving van de Vader, zodat we door het bloed van Christus vernieuwd worden. Opnieuw kunnen starten, steeds opnieuw. Ik denk, als christen dat we waarschijnlijk ontelbaar veel, miljarden op miljarden op miljarden keren opnieuw starten. Maar dat mag, want het is bedekt. God bedekt het. We kunnen opnieuw starten. We maken fouten. Moeten we elkaar erkennen dat we die fouten hebben. En proberen te verbeteren, te groeien, sterker te worden. Maar zoals Paulus zei, hoe dichter je bij de Heer leeft, hoe meer zonde dat je merkt in je leven. En dat is ook wat God ons wil duidelijk maken. Tonen wie wij zijn. En tonen wie Hij is. En hoe beseffen wat Hij gedaan heeft voor ons, die Hij helemaal niet verdiend hebben. Want zelfs nu Hij het gedaan heeft, aan het kruis gestorven, dan toch blijven we het verder doen. Dan toch blijft het deel van ons leven. Maar er is vergeving. Steeds opnieuw vergeving. Het is belangrijk dat we dankzij die vergeving ook proberen toch een leven te leiden dat het licht van God weerspiegelt. Perfect zal het niet zijn. Maar de Heer helpt ons, ondersteunt ons, de Heilige Geest komt bij ons en geeft ons kracht ervoor. Laten we nog bidden. Heer God, we willen heel dicht bij u zijn, Heer. Het liefst van al zouden wij vrij van zonde willen zijn. Dat we geen fouten meer maken tegenover u, Heer. Want het kan dan lijken dat we niet dankbaar zijn voor wat u gedaan hebt. Maar u kent ons, Heer. U hebt ons gemaakt. U kent ons beter dan wij zelf. En toch bent u zo van het kruis voor ons. Hebt u geleden voor ons. Hebt u uw bloed gestort voor ons. Mogen wij steeds opnieuw starten. Dank u wel voor uw vergeving, Heer God. Dank u wel dat wij mogen leven in uw licht. Dat wij uw licht mogen laten schijnen. En help ons steeds opnieuw, Heer. Om naar u toe te gaan. Om u te aanbidden en te loven en te prijzen. Te danken voor de vergeving dat u ons steeds opnieuw schenkt. En voor de reiniging dat u ons steeds geeft, Heer. Ons hart reinigt met hyssop. En opnieuw laat starten, Heer. Amen.